Goedemorgen, lieve broers en zussen in Christus. Goed om hier weer te zijn. Het kan weer. En de gemeenschap groeit. Steeds meer mensen die samen kunnen komen in één gebouw. En dat is fijn. Maar, en daar wil ik het met jullie over hebben, kerk zijn is ook wel eens een beetje ingewikkeld. Vooral vanwege de grote diversiteit aan mensen. Jong en oud, arm en rijk, hoog opgeleid, anders opgeleid, Nederlander en migrant, doof en horend. Het is wel eens een beetje ingewikkeld om samen kerk te zijn met zoveel verschillen en met zoveel diversiteit. Carolien, mijn vrouw en ik, wij wonen in Bloemhof, Rotterdam, een multiculturele wijk, en daar ervaren we dat in nog veel sterkere mate. Er wonen 150 verschillende nationaliteiten. Er is extreme armoede. En er komen zulke maffe mensen bij ons over de vloer. Echt waar, we maken dingen mee en we horen verhalen dat we echt met onze oren staan te klapperen. En te midden van die diversiteit in onze buurt zien we graag een nieuwe interculturele community ontstaan. Waar die diversiteit niet als een probleem wordt gezien, maar als een kans om te groeien en te ontwikkelen. En het is wel ingewikkeld. Waarom zou je erin investeren? Die vraag stel ik mezelf ook regelmatig, of in ieder geval nu op dit moment. Want je hebt misschien gehoord dat Carolien, mijn vrouw, 3 maanden nadat wij onze winkel openden, Blend Bloemhof, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar die community kan ontstaan, dat 3 maanden na de opening Carolien de diagnose MS kreeg. En dat is heftig als je dat hoort als gezin. Dat doet wat met je. En de neiging is, misschien ervaar je dat zelf ook wel, dat je dan terugvalt op je eigen kleine groepje. De vertrouwde kring om je heen. Waarom zou je je blijven inzetten voor diversiteit en voor een gemeente die inclusief is, waar alle verschillen aanwezig mogen zijn en niet gezien wordt als een probleem, maar juist als een kans? Waarom zou je je daarvoor blijven inzetten als je tegenslag krijgt, als je conflicten ervaart, als je het moeilijk hebt? Nou, ik weet niet wat jullie doen in zo'n situatie, als je aan het zoeken bent, ik open dan altijd mijn Bijbel. En ik luister naar wat de Heer zegt en wat Hij belangrijk vindt. Want dat bemoedigt, dat inspireert en dat zet aan om door te groeien en te ontwikkelen. Dus ik wil dat graag met jullie ook doen. De Bijbel openen en dan in Efeze hoofdstuk 3, waar Paulus het grote mysterie van een diverse kerk ontvouwt. Eigenlijk gaat de hele Efezebrief daarover, maar hoofdstuk 3, dat is wel het hoogtepunt. En dan zie je in 3 stappen eigenlijk dat hij eerst vertelt, wat is nou die kerk, die diverse kerk, wat is dat? Dan het tweede stukje beschrijft hij het waarom daarachter, waarom zou je je daarvoor inzetten? En hij eindigt met het beantwoorden van de vraag, hoe doe je dat dan in de praktijk? Dus er wordt een kerk beschreven die zeer divers is. En Paulus legt uit wat hij daarmee bedoelt, waarom je ernaar zou moeten streven en hoe je dat in de praktijk kunt doen. Het grote mysterie, heb ik het genoemd, van een diverse kerk. Nou, laten we er in die 3 stappen ook gewoon doorheen lezen. Dus ik probeer eerst de vraag te beantwoorden. Eigenlijk doet Paulus dat in vers 1 tot en met 6. Wat is nou een kerk? En dan zegt hij in hoofdstuk 3, we vallen zomaar ergens in die brief natuurlijk. Daarom, dat verwijst naar het voorgaan. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen. En dan staat er een woordje bid in mijn vertaling, maar dat woordje staat er helemaal niet in het Grieks. Hij breekt zijn zin af En hij pakt hem pas in vers 14 weer op, als hij gaat bidden. Dat is een beetje een kromme zin. Daar begint hij mee, alsof hij zich ineens te binnen schiet, ik moet je nog wat anders vertellen. Dus daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u heidenen, u moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt, nu komt het, dit is het mysterie, de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Paulus schrijft deze brief aan een kerk in de stad Efeze. En Efeze was een uiterst diverse stad. In allerlei opzichten. De kerk die in die diverse stad ontstond, die kreeg daarmee een probleem. Of een uitdaging. En dat was omgaan als één gemeenschap met die grote verschillen uit de stad. Met die diverse volken die samenkwamen op die ene plaats rondom Jezus. Er waren bijvoorbeeld Joden in Efeze die Jezus gingen volgen. Maar vanuit hun cultuur en vanuit hun achtergrond en vanuit de schrift wisten zij dat de besnijdenis belangrijk is. Dat je voedselwetten moet houden. En dat de Sabbat geheiligd moet worden. Er waren ook heidenen in de stad. Heidenen, daar staat in het Grieks het woord etnoi. Dat wordt wel vertaald met volken, maar het is eigenlijk meer dan volken. Er zijn iets van 200 nationaliteiten, maar er zijn wel 17.000 bevolkingsgroepen in de wereld. Het is een enorme diversiteit in de mensheid. Die heidenen leefden in de stad Efeze en die hadden niks met die regels en die wetten uit het Oude Testament, waar Joden zich zo stevig aan vasthielden. En er kwamen mensen tot geloof uit die verschillende groepen. En die wilden ook rondom die Jezus samenkomen in die gemeenschap. En dat leverde, zul je begrijpen, een botsing van je welste op. En eigenlijk als je door het Nieuwe Testament heen leest, dat is een rode draad door alle geschriften van Paulus en in Handelingen, de vraag hoe Joden en heidenen samen moeten komen rondom Jezus en rondom de tafel die eenheid symboliseert. Mogen Joden eten met niet-Joden? Ze geloven allebei in Jezus, maar die Joden die eten kosher. En die niet-Joden niet. Kan dat samengaan? Spanningen alom. Moeten heidenen zich laten besnijden en zich aan de Sabbatswetten houden? Of kan het ook op een andere manier? Het leverde zoveel spanning op. Paulus zegt, het is om deze reden dat ik gevangen zit. En dan wijst hij terug naar het voorgaande in hoofdstuk 2, waar hij schrijft in bijvoorbeeld vers 13. Maar nu bent u, heidenen, hè, niet Joden, nu zijn jullie uit de volken, eens ver weg, in Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, hij die onze twee werelden, Joden en niet-Joden, één gemaakt heeft. Hij heeft de muur van vijandschap weggebroken. Hij heeft één nieuwe mens geschapen. Hij heeft vrede gebracht en hij brengt ze, vers 16, beide tezamen in één lichaam met God. Eén gemeenschap, één kerk. En dat brengt Paulus in de problemen, want die Joden die vinden het maar niks dat hij zo radicaal voor eenheid kiest. Prima dat heidenen tot geloof in Jezus komen en willen gaan volgen, maar Maar laat ze dat dan op hun eigen manier doen en laat ons hier het geloof belijden. En Paulus zegt, no way, die Joden en die niet-Joden horen tezamen te komen in één lichaam, één gemeenschap, één community, waarin diversiteit, maar ook eenheid wordt ervaren. Geen aparte groepen, geen uniformiteit, geen homogene kerk waar iedereen hetzelfde is en hetzelfde doet, maar diversiteit en eenheid. Mannen, vrouwen, Joden, Grieken, slaven, meesters, allemaal rondom die ene tafel, rondom dat avondmaal. Gelijkwaardige relaties en wederkerige afhankelijkheid. Hij zegt, dit is een mysterie. Vers 6 maakt het duidelijk. Het was eerder niet geopenbaard, maar nu zien we het duidelijk. De Geest heeft het laten zien. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis en maken deel uit van hetzelfde lichaam. Paulus vindt dit zo belangrijk dat hij bereid is om hier zijn leven voor te geven. De reden dat hij in de gevangenis zit, heeft hiermee te maken dat hij ervoor pleit dat Joden en heidenen samen in één gemeenschap zitten. Dat bracht hem in de problemen. En je vraagt je af, nou, Paulus, is dat niet een beetje overdreven? Is toch ook prima dat iedereen zijn eigen kerkje heeft? Waarom streef je zo naar die eenheid in verscheidenheid? Nou, alsof Paulus de vraag voelt aankomen, begint hij daar in vers 7 over te schrijven. En we lezen dan door tot en met vers 13. Daar schrijft Paulus dan vervolgens, van dat evangelie ben ik een dienaar geworden. Door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb, door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. En voor alle in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrij toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Paulus zegt, van dat evangelie ben ik een dienaar geworden. En dan bedoelt hij niet alleen dat Christus is gekomen en gestorven en begraven en opgestaan en teruggegaan naar zijn vader. Maar dan bedoelt hij dat deze Christus er is voor alle volken. En voor ieder mens. Wat je achtergrond ook is. Waar je ook vandaan komt. Hij is voor jou, voor ons, voor ieder gekomen. En zeg je, met welk doel, Paulus? Waarom ben je hier zo enthousiast over? Wat maakt dat je maar doorgaat, ondanks de tegenslag die je krijgt? Je zit nu gevangen en nog hou je je mond niet. En dan geeft hij antwoord op in dit deel wat we gelezen hebben, maar vers 10 die vat het eigenlijk heel krachtig en kernachtig samen. Daar zegt Paulus, zo, door het zichtbaar worden van dat mysterieuze, van die mysterieuze gemeenschap. Zo, vers 10, zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Zo zal door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Het punt is dit. Een diverse kerk laat meer zien van de glorie van God dan een homogene groep. En hoe diverser de gemeenschap, hoe meer we zien van de glorie van de Heer. Laat ik het met een beeld verduidelijken. Stel, Je bent op vakantie. Je komt in de buurt van je bestemming en je weet, hier ergens moet een prachtig kasteel staan. Nou, als het donker is, dan zie je daar natuurlijk helemaal niks van. Het kan nog zo mooi zijn, maar als het niet verlicht wordt, heb je geen idee. Als er een lamp schijnt op een deel van dat kasteel, een schijnwerper die een toren verlicht, dan kun je onder de indruk zijn van de glorieuze schoonheid van dat oude gebouw. Prachtig. Mooi. Dat zie je niet in Veenendaal, zoiets. Als er dan een tweede lamp aangaat, dan krijg je ineens een ander perspectief. En dan zie je dat gebouw van meerdere kanten. En als er vervolgens meerdere lampen schijnen op dat hele kasteel, dan pas raak je echt onder de indruk van de pracht en de praal van dat pand. Zo is het eigenlijk ook met God. Als wij op onszelf blijven, dan hebben we een bepaald beeld van de Heer. En dat is indrukwekkend, majestueus, prachtig. Maar op het moment dat we met iemand die heel anders is dan wij zelf God aanbidden, dan krijgen we een nieuw perspectief. Dan krijgen we daar een ander zicht op, dan wordt het rijker. Dan gaan we meer zien van Gods glorie en grootheid. Ik moet denken aan Henry Nouwen. Afgelopen week herdachten we dat hij 25 jaar geleden overleden is. Henry Nouwen was bekend als professor. Als iemand die enorm slim en wijs was en veel boeken schreef en op universiteiten les gaf. Maar hij heeft dat allemaal opgegeven om zich te verbinden aan mensen die anders waren dan hij. Mensen met een verstandelijke beperking, die zo beperkt waren dat ze soms 3, 4 mensen nodig hadden om voor hen te zorgen. En Henry Nouwen zegt, door het contact met deze groep heb ik meer van God geleerd dan in al die boeken die ik gelezen heb. En hij vertelt op een gegeven moment dat hij in een samenkomst is en dat hij uitgesproken is en dat er iemand naar voren komt, Janet. En Janet zegt tegen Henry Nouwen, Henry, wil je mij een zegen geven? En Henry zegt, ja, tuurlijk, dat wil ik graag. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ik zegen jou, Janet. Nee, zei Janet. En Janet had een verstandelijke beperking, maar ze wist heel goed waar het om ging bij een zegen. Ze zei, ik wil dat je goede woorden over me spreekt. En ineens realiseerde Henry Nouwen zich, ja, dat is eigenlijk de zegen. En dan zegt hij dat hij haar kin optilt en dat hij zegt, lieve Janet, je bent een mooie vrouw. Je bent een geliefd kind van God. En ik spreek zijn zegen over jouw leven uit. En dan realiseert die groep die daar omheen zit, die realiseert zich waar het nou ten diepste om gaat bij een zegening. En er komt een man helemaal onder de tattoos naar voren, een grote kerel met tranen in zijn ogen. En die zegt, Henry, ik wil dat je mij ook zo zegent. Ik spreek goede woorden over mijn leven. En Henry zegt, het is door dit soort ontmoetingen, doordat ik me verbonden heb aan mensen die anders zijn dan ikzelf, dat ik meer heb geleerd en gezien van de glorie van God. Ik was lang verbonden aan de gemeente hiernaast, de ICF. Daar was een Irakese generaal. Die had gevochten in de oorlog tussen Iran en Irak. En er was ook een Iraanse broeder. En ik zag hen op een gegeven moment samen avondmaal vieren. Ik dacht, hoe kan dat nou? Want die Irakese generaal heeft mensen gedood in zijn verleden. Is betrokken geweest in die oorlog tegen Iran. En nu zit een Iranier en een Irakees samen aan één tafel. En toen vroeg ik aan die Iranier, hoe is dat voor jou? Toen zei hij, Hans, dit zou nooit mogelijk geweest zijn als Jezus mijn leven niet had veranderd. Maar als hij mij vergeven heeft, hoe kan ik dat dan voor mezelf houden en mijn Irakese broeder niet vergeven? Nu hij zijn leven aan Jezus heeft toevertrouwd. En dat is zo'n krachtig getuigenis. Als in die diversiteit, waar die dan ook uit bestaat, echte eenheid wordt ervaren. Paulus zegt, door de interculturele, diverse, kleurrijke kerk wordt pas echt duidelijk dat God koning is van de hele wereld. Daar zie je geïllustreerd dat Jezus zijn leven gaf voor ieder mens, ongeacht zijn achtergrond of afkomst. Op een plek waar diversiteit gevierd wordt, zie je de geest aan het werk, die grenzen doorbreekt en een bovennatuurlijke liefde laat neerdalen. En dan gaat Paulus nog een stapje verder. Dan zegt hij, dit is niet alleen iets wat in de samenleving gezien wordt, zie hoe lief ze elkaar hebben, maar wat zelf een effect heeft in de hemelse gewesten. Ja, dat zegt hij in datzelfde vers 10. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. En dan bedoelt hij de duivel die tweedracht en twist zaait. Die welvaart bij disharmonie en conflict. Die de bolwerken van racisme en haat regeert. De kerk die divers is en die inclusief is en die verschil ziet als een verrijking, die maakt duidelijk aan de hemelse gewesten dat haat en conflict het laatste woord niet heeft. En dat is zo'n krachtig en prachtig getuigenis. En je zegt, oké, ik begin iets te snappen van de reden dat Paulus hier zijn leven voor geeft. Maar tegelijkertijd, de praktijk is zo weerbarstig. En één zijn met die grote diversiteit, het lijkt ook een utopie. En zie je het niet vaak, hè? Dan is een kerk diverser en dan worden we diverser en dan zijn er toch ook aparte groepen. Jongeren gaan niet met ouderen om, bijvoorbeeld. En de ene groep zondert zich af van de andere. En als er wel interactie komt, dan zie je ook vaak conflict. Want we begrijpen elkaar niet goed en veroordelen de ander zo snel. Dus lukt het allemaal wel? Kan het echt? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, Paulus die realiseert zich dat ook. En die zegt dan in vers 14, dat lees ik het laatste gedeelte op die vraag, hoe ziet dat eruit? Hoe kan dat werkelijkheid worden? Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, zegt hij. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Mark Dimas, die boeken schrijft over hoe je als kerk kunt groeien in diversiteit, hoe je die diversiteit kunt omarmen, die zegt op een gegeven moment: a diverse church is a different kind of church. There are no simple solutions, no shortcuts or strategies of humankind that can accomplish what only God can do. De kerk die diversiteit nastreeft, is een ander soort kerk. Waar geen makkelijke oplossingen voor handen liggen. En waar je geen menselijke strategieën kunt toepassen op dingen waar alleen God in aanwezig kan zijn. Wat alleen God kan uitwerken. En dat is precies de reden dat Paulus op zijn knieën gaat voor die kerk in Efeze. Want hij zegt, waar wij naar verlangen te groeien in diversiteit en eenheid, dat is iets onmogelijks. Dat gaat ons nooit lukken. Er is geen manier om dit voor elkaar te krijgen. We hebben de Heer nodig. Hij zegt in vers 14, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, voor de Pater, staat er in het Grieks, die de Pater is van elke patria, van elke familie, van elke bevolkingsgroep. Deze ene Vader, daar buig ik mijn knieën voor, want ik weet dat het niet anders kan. En dan vraagt hij vier dingen. Vier dingen in dat ene gebed die op elkaar voortbouwen. Hij zegt in vers 16, laat de geest jullie kracht geven, innerlijk, als gemeenschap, zodat de zoon in jullie komt wonen, vers 17. Vers 18, zodat jullie zijn liefde leren kennen. En vers 19, zodat uiteindelijk en ten diepste God jullie helemaal en volkomen kan vullen. En dat bidt hij niet voor ieder individu, van zo lezen wij de Bijbel vaak, alsof het voor ons persoonlijk bedoeld is. Maar dit bidt hij voor de kerk van Efeze, voor het collectief. Hij heeft het in vers 18 over alle heiligen. En het woordje alle betekent letterlijk allerlei soorten heiligen. Al die gekke mensen die zo anders zijn dan jij. Die hebben we allemaal nodig. En daar bid ik voor, zegt hij. Hij zegt, die diversiteit, dat verschil, al die lampen op dat kasteel, zijn allemaal nodig om de Vader, de Zoon en de Geest in zijn volheid te leren kennen. En andersom is het ook waar. We hebben Vader, Zoon en Geest keihard nodig om elkaar lief te hebben. Hij zegt eigenlijk in dit gebed, met die vier vragen, laten wij onszelf eerst onderwerpen aan God. Want als de Vader, de Zoon en de Geest het in mijn leven voor het zeggen krijgen, dan doen mijn voorkeuren en mijn gewoonten en mijn overtuigingen er veel minder toe. Dan gaat het om Hem. En als Hij het belangrijk vindt dat ik de stap maak naar een ander, dan doe ik dat. Omdat Hij het belangrijkste is. En niet meer ik. Met mijn overtuigingen. Ik leer de ander aanvaarden zoals God mij heeft aanvaard. Ik ga de ander omarmen omdat God mij omarmd heeft. Paulus die heeft een enorme verwachting van een kerk die zich zo afhankelijk opstelt. En dat leerde ik ooit van John Boekhout op de Bijbelschool 25 jaar geleden. Hij schrijft in het laatste vers, of ene laatste vers van dit gedeelte, dat God bij machte is te doen wat wij hem vragen. En let op, dat staat in de context van het streven naar een inclusieve, veelkleurige kerk. Waar diversiteit is. En eenheid ervaren wordt. God kan doen wat we vragen. Nee, God is in staat om meer te doen dan wij hierin vragen. Nee, als je goed leest, dan staat er God. Ja, want dit is iets dat, is zo moeilijk, hè? Die diversiteit. Dat kunnen we niet, Heer, om één te zijn met mensen die zo anders zijn. Paulus zegt, God is in staat om veel meer te doen dan wij hem vragen. En alsof dat nog niet genoeg is. En dat is toch een geweldige uitnodiging om je knieën te buigen, net als Paulus, voor de Vader, die de Vader is van elke familie, van elk mens, van de hele wereldbevolking. God is bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij van hem vragen of van hem bidden. Paulus heeft een enorme verwachting van een kerk die zich zo afhankelijk opstelt. De Heer zal je overladen met zegen. Er kan een unieke, mysterieuze eenheid groeien tussen mensen die extreem van elkaar verschillen, Joden en heidenen. Als ieder zich maar onderwerpt aan de ene Vader die ons alle heeft gemaakt. Ik realiseer me, toen ik bezig was met Efeze 3, dat dit zo'n rijk hoofdstuk is en dat ik maar heel weinig erover kan zeggen. We hebben geprobeerd om drie vragen te beantwoorden. Wat is een interculturele kerk? Nou, een plek waar diversiteit wordt gevierd en gezien als een kans om samen te groeien in het kennen van God. Waarom dat zo belangrijk is, Paulus zegt, het is een hoopvol getuigenis in een samenleving die bol staat van de spanning, dat er een plek gecreëerd wordt waarin die diversiteit in eenheid wordt ervaren. En als hij dan zegt, hoe, op die derde vraag, hoe krijgen we dat ooit voor elkaar, dan is het antwoord op je knieën. In totale afhankelijkheid van de Heer. En wat betekent dat dan voor de regenboog? Er is diversiteit in de gemeente. En tegelijkertijd kan het maar zo gebeuren dat er groepen ontstaan. En dat de ene groep nauwelijks omgaat met de andere groep. Daar moeten we voor waken. Ik geloof dat het superbelangrijk is om in een kerk die divers is, te zoeken naar bruggen die we kunnen bouwen tussen de verschillende groepen die er zijn. Maar niet alleen binnen de gemeenschap, ook naar buiten toe. En ik zou je uit willen nodigen om eens rond te kijken. En je te verbinden aan mensen. Dat kun je zelf als persoon doen. Dat kun je als gemeente doen. Te verbinden aan mensen die niet op je lijken. Omdat je daar ontdekt hoe groot God is. Hoe lief Hij de wereld heeft. Ik vertelde dat je soms geneigd bent om in de moeilijkheden je terug te trekken in je eigen bekende groep. Hè? Caroline en ik hebben die moeilijke boodschap gekregen. Gisteren was ik op een trainingsdag van ICP. En daar ging het over interculturele aanbidding, muziek in allerlei talen en culturen. En ik had, voordat die dag begon, had ik een Iraanse broeder die ik al lang ken, iets verteld over Caroline. Hij had het nog niet gehoord. Daar was hij helemaal stil van. Zoals een Iranier dat kan zijn. Je ziet aan zijn gezichtsuitdrukking en zijn hele non-verbale houding wat er speelt. En we begonnen te zingen, allerlei liederen, en hij zat maar op zijn stoel. Zijn hoofd naar beneden. 14 jaar lang wacht hij al op een status, op zijn documenten. Keer op keer wordt hij afgewezen door de IND en door de rechter. Hij zei, Hans, al zou ik vandaag al mijn papieren aan Jezus moeten teruggeven en ik zal nooit meer mijn status krijgen en Caroline zou genezen, dan zou ik het direct doen. Ze kan ook alleen naar Iranië zeggen zoiets. En toen begonnen we een Iraans lied te zingen. Azim asname to Isa. Azim asname to Isa, Isa is Jezus. En toen we dat zongen, toen stond hij op. Want dat is zijn taal. En toen riep hij met zoveel passie en liefde de naam Jezus. Isa! Elke keer dat we dat zongen. En ik voelde in de manier waarop hij dat onder woorden bracht. Ik voelde dat hij mijn pijn en mijn verdriet en mijn angst op dat moment bij God bracht, wat ik niet altijd kan. Ik had ervoor kunnen kiezen om me terug te trekken in mijn eigen kleine veilige groep. Maar ik verbind me bewust aan mensen die compleet anders zijn dan ik. En ik zie wat een verrijking het is. Ik ervaar het zelf. En ik gun het jou. En diversiteit heeft niet alleen te maken met cultuur. Ik beweeg me daar heel veel in en ben daar bewust mee bezig. Maar het is veel groter en veel breder, zoals in de kerk van Efeze. Het ging over slaven en hun meesters. Het ging over jongeren en ouderen. Het ging over mannen en vrouwen. Het ging over Joden en Grieken. En ik wens jullie toe dat je zult groeien in die mysterieuze eenheid die we rondom de tafel van de Heer zullen ervaren. Wees gezegend. Amen.